We hebben het zojuist gezongen, Vader. U wil ik kennen. En we hebben dat uit volle borst gezongen. U wil ik kennen. En Heer, we hebben misschien nog niet het geringste benul van hoezeer u dicht bij ons wilt zijn. Heer, dat het ons verlangen is om dicht bij u te zijn. Maar Heer, u verlangt er ook zo naar om dicht bij ons te kunnen komen. Vader, laat dat deze morgen meer zijn dan ooit tevoren, omdat u er bent. Heer, geef ons een nieuwe, verfrissende openbaring van wie u bent. Van hoe u bent, van hoe u denkt, hoe u handelt. Open uw woord, Heer, vanmorgen op een nieuwe wijze. Heer, die verfrissend zal zijn, die ons aanspoort om u echt te willen leren kennen. Zoals u bent, Heer, want dan gaat de wereld op zijn kop. Daar geloof ik echt in, Heer. Heer, u heeft dat ook beloofd, dat de dingen echt gaan veranderen wanneer mensen u aanroepen. Heer, laten we dat doen vanmorgen met ons hele hart, in ons innerlijk, in ons, gewoon, Heer, in ons, dat we u zullen dienen. Heer, we houden van u en we hebben u lief. En ja, Heer, we willen ook vertrouwen hebben, Heer, dat u ook iets moois gaat uitwerken. Ook deze morgen in Jezus' naam. Amen. Het is derde keer van het rijtje, pastorale brieven. En we hebben 1 en 2 Timotheus gehad en vandaag gaan we een stukje doen uit de Titusbrief. Niet de hele brief, hoewel het de kortste van de drie brieven, de kortste van de drie pastorale brieven is. En ik moet zeggen, ik was opnieuw eigenlijk onder de indruk van wanneer je Titus leest, dat het helemaal niet soft is. Integendeel zelfs, als we het hebben over pastorale brieven, dan hebben we het hier over heldere, klare taal. Duidelijk, heel erg duidelijk, vermanend ook, aanmoedigend en aansporend, en daar zit geen woord Spaans bij. Behalve in de Spaanse Bijbel, daar zit er geen woord Nederlands bij, maar het is helemaal helder waar het over gaat. En we gaan dan vanmorgen een stukje uit pakken uit deze pastorale brief. En ik wil heel graag met jullie lezen het derde hoofdstuk. Een stuk uit het derde hoofdstuk. En daar staat in mijn Bijbel, en dat is ter ziende Statenvertaling boven plichten jegens overheid en naasten. Titus 3. Herinner hen eraan dat ze de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat ze hun gehoorzaam zijn en dat ze tot elk goed werk bereid zijn. Dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die we gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en door de vernieuwing door de Heilige Geest. Die Heilige Geest dus, die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen, maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Zoals gezegd, een van de drie pastorale brieven die Paulus geschreven heeft, waarschijnlijk ergens aan het einde van zijn bediening hier op aarde. En samen met de eerste, tweede Timotheusbrief. Dus men zegt dat zo rond het jaar 63 na Christus deze brief geschreven is. En wat Paulus schrijft aan Titus, die ook overigens weer zo'n innig medewerker van hem was, hè, in het eerste hoofdstuk, aan Titus, mijn oprechte zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof, zegt hij dan. Dus dat was echt een hele naaste medewerker van Paulus. En hij schrijft aan Titus van, joh, ik heb jou op Kreta achtergelaten om daar iets met de gemeente te doen. Nou, wie van jullie is er wel eens op Kreta geweest? Zo, dat zijn er meer als ik. Ik ben er niet geweest. Maar Nelle die wil daar zo graag nog een keer naartoe. Zegt, Kreta lijkt me leuk. Is Kreta leuk? Ja? Nou, ik heb eventjes op Google Earth zitten kijken van hoe groot is Kreta nou eigenlijk. En ik dacht van de gemeente van Kreta moet vast een regiogemeente geweest zijn. Wat zeg je?
Te groot voor
een
week.
Te groot voor een week. Gaan we de twee dan? Lijkt me wel wat. Maar Titus moest op Kreta bouwen aan de gemeente. Waarschijnlijk is Paulus daar geweest. Op doorreis naar Rome, weten het niet helemaal zeker, de meningen verschillen een beetje, maar hij heeft daar blijkbaar wel een keer aangeland, met een bootje, hè? Want vliegtuigen hadden ze toen nog niet, dus hij is waarschijnlijk per boot, zwemmen was te ver, hij moest daar per boot komen, en kort geweest, en Titus moest die gemeente bouwen. Nou, dat zie je ook in die brief terug, moest de oudsten aanstellen, waar moeten die oudsten dan aan voldoen, en nou, een heleboel richtlijnen en voorschriften. De katholieke traditie die zegt dat Titus daar waarschijnlijk later bisschop is geworden op Kreta. Nou, en hij is daar op hoge leeftijd overleden. Zo zegt de traditie. Ik wilde graag met jullie dat stuk ik ga het in delen nog een keer lezen. Uit hoofdstuk 3. Want ook Titus is te veel om in één dag te bespreken, maar ik ga inzoomen en we komen straks vanzelf bij bidden terecht. Hoofdstuk 3, maar nou begin ik even bij vers 2, want daar lees ik toch wel iets heel erg moois. Titus krijgt de opdracht om hen, en dat zijn de gemeenteleden, ergens aan te herinneren. De gemeente moet herinnerd worden, moet voortdurend ergens aan herinnerd worden. En in vers 2 eerst even dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Hij zet in dat vers een aantal dingen op een, ja, vind ik dan sublieme manier, heel eenvoudige manier, maar op een sublieme manier tegenover elkaar. Niemand belasteren en niet strijdlustig zijn. Wow, wat zegt dat eigenlijk al? Het gaat hier heel erg over jouw houding, over onze houding, gedrag, dat heeft met cultuur en zo te maken. Niet strijdlustig zijn, maar welwillend zijn en zachtmoedig zijn voor wie? Nou, voor alle mensen. En zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Dat is een opdracht. Dus niet degene die je kiest, niet degene die je dichtbij staan, niet degene die je aardig vindt, niet degene die je vrienden zijn. Ja, die ook allemaal, maar daarnaast alle andere mensen ook. Dat kan alleen maar als je vol bent, vervuld bent, gevoed bent door de Heilige Geest. Dat komt verderop ook nog weer terug. Dat staat in dat stuk in vers 5. Dat je vol bent, anders lukt het niet. Dan kun je op z'n best kun je jezelf nog een beetje oppompen, hè? Opkrikken van, en nou de smile erop. En dan lukt het nog weer voor een half uurtje. Maar een keer val je dan door de mand. Maar we moeten het doen. Het is de opdracht die we hebben. Welwillend voor alle mensen. Want, ik heb een paar streepjes gezet. Ik moet je bekennen dat, ik zei al van, pastorale brief is zo helder en duidelijk. Ik had in de hele voorbereiding, ik had de neiging om bijna alles met je vet gedrukt, schuin en een streepje eronder. Hè? Dat gaat makkelijk met zo'n computer. Want het is net alsof er op heel veel dingen de nadruk gelegd wordt. Maar dit, we mogen niemand, daar had ik een streepje onder gezet, belasteren en we moeten welwillend zijn. Want, staat er in vers 3, heb ik een streepje onder gezet, want wij waren ook voorheen van een andere orde. Dus als je naar andere mensen kijkt en je ziet bij die andere dingen waarvan je denkt, ja, maar dat kan echt niet, dat deugt nog niet, dan mag je even terugdenken aan, want ook wij waren voorheen onverstandig. Wij waren ongehoorzaam. Wij waren dwalend. Wij waren, ik vind het wel leuk dat het allemaal in de tegenwoordige tijd staat, hè? Dat was toen allemaal. Wij waren verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Wij leefden in slechtheid en afgunst. Jaloezie dus. Wow, wat kan jaloezie vernietigend zijn in je leven? En hatelijk en elkaar hatend. Nou, weet ik niet precies wat de definitie van haat is. Ik weet niet precies wat de definitie van jaloezie is, maar soms voel je het gewoon bij jezelf. Dan denk je van, oeps, het ligt op de loer, weet je wel. Dus, niemand, want, en de derde maar, of daarom heb ik gezegd, maar. Ook weer een streepje ondergezet, vers 4. Toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, toen maakte hij ons zalig. Dus we zijn echt veranderd. We hebben niet meer het recht om onwelwillend te zijn, want we zijn zelf ook maar door genade gered en veranderd. Toen God onze zaligmaker kwam en aan de mensen verschenen is, toen maakte hij ons zalig. Niet op grond van ons werk of van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. We zijn wederom geboren. En wie mag of durft of kan nog niet zeggen dat hij wederom geboren is, dan hebben we echt nog een klusje te doen, zeg maar. We zijn wederom geboren als wij Jezus hebben aangenomen. Als wij gewoon mogen zeggen dat we zijn kind zijn. En daarbij wordt ook nog gezegd door de vervulling van de Heilige Geest. Door de vernieuwing door de Heilige Geest. Niet wij zelf hebben ons vernieuwd, de Heilige Geest vernieuwt ons van dag tot dag. De Heilige Geest is het die overtuigt zonder gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest is het die in jou wil wonen, in jou wil werken, in ons huis, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wow. En ik schaam me daarvoor, soms. He, dat ik denk van, is dit de tempel waar de Heilige Geest in woont? Maar hier staat het, we zijn erdoor vernieuwd. En niet een beetje. Want hij heeft die in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Preken op zich zulke teksten. En er zegt Paulus van, en dit, alles, dit verhaaltje, dat is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Vet, streep eronder, cursief. Ik wil dat u ze sterk benadrukt. Waarom? Waarom zo sterk benadrukken? Waarom nou altijd dat uitroepteken erachter? Waarom nou altijd ik hoor hem bijna met stemverheffing spreken. Betrap me erop dat ik het ook bijna ga doen. Maar zo klinkt het in mijn oren. Om het volgende. Opdat zij die in God geloven, en dat zijn wij. Opdat wij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Wij zijn geroepen om een voorbeeld te zijn. Sterker nog, wij zijn een voorbeeld. En dat zijn we allemaal. Je bent niet alleen een voorbeeld als je wat zegt, of zoiets, of als je hierboven staat. Wat is het hier trouwens warm, Klaas. Ik nodig jullie allemaal uit om nooit te gaan spreken. Maar dat is maar een grapje. Oh, dan mag het ook daar. Nee, maar wij zijn geroepen om een voorbeeld te zijn. Voor anderen. Hoe? Nou, door het doen van goede werken. Als anderen naar ons kijken, wat zien ze dan? Dan zien ze een goed mens. En dan zien ze een goed mens die goede dingen doet. Wij doen allemaal goede dingen. Wat maakt het verschil als jij studeert? Op jouw campus, in jouw studentenvereniging. Wat maakt het verschil tussen jou en die anderen? Nou, zij zien jou en zij zien dat jij goede werken doet. Dat is wat zij zien. Wat zien ze bij mij op mijn werk? Wat zien ze bij jou op jouw werk? We zijn geroepen om die goede werken te doen, want die dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. En dan wilde je hem nog een keertje onderstrepen. Maar ontwijk, dus het is eigenlijk dat hij dat nog eens een keertje nader uitlegt. Dwaas geklets, daar moet je je niet mee inlaten, zegt hij. Hou je er verre van dwaas gepraat. Het maakt namelijk geen positief verschil voor mensen. En ik denk wel eens een keer bij mezelf, we hebben heel erg de neiging om te vertellen wat allemaal niet goed is. Maar hoe vaak vertellen we nou wat wel goed is? Zijn wij de positieve mensen die de wereld veranderen? Of kletsen we maar wel mee? He, want soms wordt er zo negatief gesproken, het is niet altijd niet waar. Maar het verandert niet. Ze hebben wel gelijk. Maar meehuilen met de wolven in het bos helpt niet altijd. Want dat verandert een wereld niet. En we zijn geroepen om die wereld te veranderen. Dat is onze opdracht. Dus niet meedoen met die ruzies en met die strijdvragen. Paulus die refereert eigenlijk hier heel erg aan wat hij al eerder in die brief heeft geschreven in vers 10. Want er zijn veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders. Vooral die van de besnijdenis zijn, zegt hij in 1 vers 10. Laten we ons nou niet voorstaan op onze achtergrond. Of dat we uit de kerk komen of dat we denken van... Want daarvan is nou precies, dat is nou precies de groep waarvan Paulus tegen Titus zegt, wees daar wel alert op. Hè? Wees daar goed alert op. Want ze praten wel veel, maar het zijn vaak dwaalleren. En laten wij nou goede werken doen. Ik ga even terug naar Titus 3 en nou vers 1. In vers 1 staat, herinner hen eraan. Weet je nog, dat was wij. Hè? Titus moest de gemeente herinneren. En we doen maar net alsof ook wij die herinnering nodig hebben. En vanmorgen worden we eraan herinnerd. Nou, waaraan? Herinner hen eraan dat ze de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. En dat ze hun gehoorzaam zijn. En dat ze tot elk goed werk bereid zijn. Overheden en machten moeten we gehoorzamen. En ik dacht bij mezelf, boem. Wow. Dat is wat. De overheden en de machten, de overheid en de machten moeten we gehoorzamen. Wanneer dan? Als het uitkomt? Staat er helemaal niet bij? Of als we er zin in hebben? Of alleen als ze goede dingen over ons zeggen? Dat is allemaal niet wat er staat. Hier staat, wees gehoorzaam. En wees onderdanig. Ik heb eens even gekeken van, ja, wat betekent dan dat woordje onderdanig? Weet je wel, wat zegt mij dat dan? Want je zoekt ergens de ontsnapping, hè? Ik moet wel gehoorzamen, behalve, of alleen als. Dat woordje onderdanig, dat betekent heel simpel, dat we ons ondergeschikt maken aan. Dat we ons stellen onder. Het is zoals het er staat. We zijn gewoon onderdanig. Dat is een heel Nederlands woord. Maar het is eigenlijk ook een Griekse militaire uitdrukking. En als je hem vanuit die militaire kant bekijkt, dan staat daar eigenlijk dat het heeft de betekenis om afdelingen of troepen op militaire wijze onder het bevel van een leider te plaatsen. Zo, dacht ik... Maar goed dat we geen militaire groep zijn deze gemeente. Hè? Want dan gaan we een heleboel problemen hebben. Wil ik dan nog bij de afdeling horen? Wil ik bij de troep horen? En leiders, dat is al helemaal een lastig verhaal geworden tegenwoordig in ons polderland natuurlijk. Dus dan wordt het allemaal wel erg ingewikkeld. Gelukkig. Er is ook nog een betekenis in een niet-militaire zin. En die zegt het volgende, maar helaas niet minder makkelijk. Die zegt, dan betekent dat woord onderdanig eigenlijk, het is een vrijwillige houding. Dus dat is een keuze die je zelf maakt. Een vrijwillige houding van zich schikken, van samenwerken, verantwoordelijkheid aanvaarden en een last dragen. Ik denk zo, dit is een beetje dit gaan we opnemen in het statuut van de gemeente. Weet je wel, dit is mooi. Dit is wel heel erg mooi, want ook dit gaat weer van jezelf af. Dit gaat over, ik onderwerp mij vrijwillig, ik schik mij. En ik ga verantwoording op me nemen en ik ga ook nog een last dragen. Wow, een last, dus dit is nogal heftig. Het gaat dus niet in dat eerste vers over, zeg maar, of niet alleen over overheden of de overheid die macht over jou heeft. Maar het gaat ook over mijzelf. Die zich daaraan onderwerpt. Hoe doe je dat dan? Wat betekent dat dan? Terug naar 4 weken geleden, de eerste Timotheusbrief. 1 Timotheus 2, vers 1. Daar staat het volgende. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, komma, daar komt hij, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Hier staat wat we moeten doen. Wij moeten smeken, bidden, dankzeggen. Dat is wat we moeten doen. Smeken, gebeden, voorbeden, die mis ik nog. Ik wou zeggen, ik mis er eentje, want het gaat over 4 dingen. Smeken, bidden, voorbeden doen en dankzegging doen. Voor alle. En het eerste wat je tegenkomt in ons bidden hier, in dit vers, het allereerste waar we voor moeten bidden, is bidden voor de overheid. Nou heb ik een eerlijke vraag. En ik stel hem aan mezelf. Dat heb ik al een paar dagen geleden gedaan ook. Als wij bidden, waar begint ons gebed dan mee? Hoef je allemaal niet te zeggen, maar bedenk bij jezelf. Hoe vaak begint ons gebed met het bidden voor de overheid? Heer, we gaan bidden en we gaan bidden voor de regering. Hoe vaak gebeurt dat? Als jullie op mij lijken, dan lijkt het niet op wat hier staat. Dat is eerlijk. Want zo zit. Dus ik dacht van, hè? De eerste waar we voor moeten bidden is voor de overheid. Bidden. Dat is een opdracht. Ik ga iets lezen wat Jack Hayford heeft gezegd. Kennen jullie vast wel. Is een bekende schrijver van The Church on the Way in Amerika. En die zegt in zijn echt een, ja, het is een klassieker. Bidden, een invasie in het onmogelijke. En daar zegt hij het volgende. Om te begrijpen wat bidden is, moeten we ons realiseren waarvoor Jezus op aarde gekomen is. Om te begrijpen wat bidden is, zul je ook moeten begrijpen waarom Jezus op aarde gekomen is. Ons gebed, dat moet namelijk een uitdrukking zijn van Gods bedoeling. Niet van mijn bedoeling, maar ons gebed is een uitdrukking van Gods bedoeling. Op de manier zoals Jezus die heeft geopenbaard en die bedoeling is, zegt hij in zijn boek, herovering. Dat is er ook al zo eentje, weet je wel. We hebben pastoraat. Het gaat hier over heroveren. De bedoeling van Jezus was herovering. Kijk, ik denk als we de Bijbel lezen en de grote rode lijn volgen, dan komen we uiteindelijk aan het eind. En dan weten we één ding, aan het einde, dan gaat Jezus de duivel en zijn trawanten, die gaat hij allemaal van zich afwerpen, weg ermee. En dan gaan we een eeuwige heerlijkheid in. Maar zover is het nog niet. Wij leven nog in, zeg maar even, in de tussentijd. Hè? In het hier en in het nu. Maar, niet alleen maar. Niet alleen zomaar. We hebben sleutels. En daar is afgelopen jaar al meerdere keren over gesproken. We hebben de sleutels van het koninkrijk. Die zijn aan ons gegeven. Dus we zijn hier niet om maar te overleven. Of voor een poosje. Of misschien dat ik later nog eens een keer, als ik groot ben, heel erg groot en sterk word. Nee, we hebben sleutels gekregen. Die hebben we allemaal. Sleutels van het koninkrijk. En wat kan je nou met die sleutels doen? Nou, wat je kunt doen, is nog niet alles. Want alles gaan we straks ontvangen. Maar het ergste van de hel, dat kunnen we er wel mee stoppen. Anders heeft de sleutel geen zin. Dan, als je er geen deur mee kan openmaken, wat heb je dan aan een sleutel? Dus als je niet van het ene in het andere vertrek kan komen, dan heeft een sleutel geen zin. Dus we kunnen het ergste van de hel stoppen. En we kunnen ook mensen van de ene in de andere kamer brengen. Met een sleutel maak je een deur open en geef je doorgang. We kunnen mensen uit de duisternis in het licht brengen. Kunnen wij niet God moeten doen? Wij hebben de sleutel. God doet niks, of laten we het even zo zeggen, God doet niks zonder ons. God is in die zin, in zekere mate, is hij ook gebonden aan wat hij heeft afgesproken met die mensheid. Hij heeft ons verantwoordelijkheden gegeven, die moet oppakken. Hij heeft gezegd, hier heb je sleutel en niet steek hem in je zak. Gebruik hem en doe er iets mee. Wij moeten heroveren wat is afgepakt. Want daar kwam Jezus voor naar de aarde. En ik geloof er helemaal niks van, maar dan ook helemaal niets, dat wij geroepen zijn om zeg maar een fijn leven te hebben en te genieten en dat alleen maar. Natuurlijk heeft hij ons een fijn leven beloofd, heeft hij ons plezier beloofd, heeft hij ons rust en vrede in ons hart beloofd, maar we leven in een wereld die vijandig is ten opzichte van God. En we leven eigenlijk, laten we eerlijk zijn, we leven in oorlogsgebied. Geestelijk gezien leven wij in oorlogsgebied. Matteüs 11 zegt, en van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en geweldenaars grijpen ernaar. Hoe jaag je een geweldenaar weg? Zou u alstublieft zo aardig willen zijn niet op mijn gebied te komen? Ha, 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 dat gaat niet lukken. Een geweldenaar verjaag je met geweld. Het is geestelijk gezien oorlog. Dat zit in ons hart. Dat zit in de manier waarop wij ons geloof beleiden. Dat zit niet in de manier hoe hard we roepen. Want dan zou ik het namelijk altijd goed doen, want ik heb een harde stem. En dan zouden mensen die niet zo hard kunnen roepen het misschien niet goed doen, maar daar gaat het niet om. Het zit in het geloof. Het zit in de wijze waarop wij bidden. En waarop wij die sleutel gebruiken. En we zijn geroepen om te heersen. Dat is wat Genesis zegt. Genesis, daar begon het mee. God maakte de mens, waarom? Om te heersen over de vogels en de vissen en over de aarde. Is dat veranderd? Ik geloof er helemaal niks van. Ik heb nergens gelezen dat de opdracht veranderd is. Het lijkt wel alsof de manier waarop wij ermee omgaan veranderd is. Het lijkt er soms op alsof wij van heel overtuigd, denk ik even aan Adam, veranderd zijn, van mensen met een overtuiging, veranderd zijn in mensen met een mening. Je kunt overtuigd zijn ergens over en je kunt er een mening over hebben. Die kan nog wel eens veranderen, weet je wel, zo'n mening. Daar mag je dan wat over zeggen en dan worden we wat voorzichtiger en zo. De vraag is, geloven wij dat we heersen? Dat we heersen moeten? Geloven wij dat wij de loop van de geschiedenis kunnen beïnvloeden? Geloven wij dat wij iets kunnen veranderen? Geloof je nou echt dat je iets kunt veranderen op je werk? Of in je eigen leven, of in je gezin, of in je groep waar je werkzaam bent? Geloof je dat? Ik ga naar Matteüs 13. Ik dwarrel wat door de Bijbel heen, maar ik hoop dat jullie de lijn vast kunnen houden. Matteüs 5 zegt, u bent het zout van de aarde. En dat zegt Jezus niet voor niks. Ergens denk ik van, in Genesis zegt God, u bent geroepen om te heersen. En hier zegt Jezus, u bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt en die kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat maar op de standaard. En hij schijnt voor alle mensen in het huis, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. In de omgekeerde volgorde nog een keer. Wij zijn een lamp. Wat is een lamp? Een lamp is van verre zichtbaar. Die zie je. Hoe zijn wij zichtbaar als een lamp? Ik zeg door te bidden. Door dicht bij God te zijn. Wij zijn licht. Wat doet licht? Licht verlicht. Licht geeft anderen zicht op jou. Als jij je licht bent, ben jij zichtbaar. En wat zien ze dan? Goede werken. Dat is wat ze zien. Jij bent geroepen om een licht te zijn. Hoe kun je licht zijn? Bidden. Alsjeblieft, bidden. Wij zijn zout. Wat is, nou, we weten wat zout is. smaakgevend en bederfwerend. En hoe kun je zout zijn? Hoe kun je nou smaak geven aan je omgeving? Bidden. Door te bidden, door te bidden, door te bidden. En hij stond, ik heb hem niet voor niks in de omgekeerde volgorde gedaan. Met name omdat ik een beetje angstig vond wat er bij het eerste stond. Dat zou ons eigenlijk wel een beetje benauwd moeten maken bij tijd en wijle. Want daar staat namelijk, we zijn het zout. En als wij niet smaakmakers zijn, en dan bedoelen we smaakmaker op de goede manier. Als we niet Jezus laten zien, dat is wat ermee bedoeld wordt. Als we niet een verschil maken in onze omgeving, dan staat er in de Bijbel, het deugt nergens meer voor. Zout, waar je niks aan... Een potje met spul wat je aardappelen niet op smaak maakt, dat gooi je weg. En van de Bijbel zegt dat dat soort zout, het gaat hier over mensen, dat wordt weggeworpen. God werpt weg. God vertrapt. Nee, God vertrapt niet. Het dient nergens meer voor dan om weggeworpen en door mensen vertrapt te worden. Dat is wat er precies staat. Dat is zout wat zijn functie verliest. Weggeworpen, vertrapt. Daar zit geen woord Spaans bij. Lieve mensen, door te bidden beïnvloeden we. Door te bidden beïnvloed je. We gaan terug naar de tekst in 1 Timotheus. Wat is het effect van gebed? Ik roep er dan voor alles toe op dat je dat moet doen, hè? Smeken, bidden, voorbeden, dankzeggen. Wat is het effect daarvan? Dat andere mensen veranderen. In de eerste plaats, als wij gaan bidden voor de overheid, dan gaan wij een rustig leven hebben. Wie wil er een rustig leven hebben? Wie wil er een tof, fijn, vakantieachtig leven hebben? Ja? Wie niet? Nou, dat willen we allemaal natuurlijk. Geen ellende, geen armoe. Weet je wel? Bidden voor de overheid. Dat was apart. Het is eigenlijk net als met het Onze Vader. Het is net met Onze Vader. Daar staat bijvoorbeeld, geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, wanneer ga je bidden voor je dagelijks brood? Eerlijk zijn. Als je geen brood hebt. Heel vaak gebeurt dat. Wanneer ga je bidden? Als je ergens behoefte aan hebt. Wanneer ga je bidden om iets? Als je iets mist. Als je iets graag wil hebben. En hier wordt het precies omgekeerd. Het is een voorwaarde om het te hebben. Dus wanneer bid je voor je... Je bidt altijd voor je dagelijks brood, toch? Dat doe je toch ook? Heer, geef mij vandaag wat ik nodig heb. Als je dat maar lang genoeg niet bidt, komt er vanzelf een moment dat je het niet meer hebt. Als je bidt voor de overheid, ga je vanzelf die rust krijgen die beloofd wordt in de Bijbel. Geloven we dat? Of kijken we naar de omstandigheden en zeggen we, ja, maar onze regering is anders. Onze regering... De Bijbel draait het altijd om. Lastig is dat. Om te doen. En om het vast te houden, om het vol te houden. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en je zal vinden. Klop en er zal worden opengedaan. Wij moeten bidden. Als we niet bidden, voortdurend vragen, dan komt er niks. Maar als we bidden, dan zal er worden gegeven. En daarna ga je zoeken. Zegt de, dat staat allemaal in Lucas 11. Daarna ga je zoeken. Oftewel, je blijft voortdurend op zoek van Heer, is dat uw geopenbaarde wil? Dat gaat eigenlijk, zou bijna, nou een stapje verder, laten we het even zo zeggen, gaat een stapje verder. En je blijft ook kloppen. Bidden, zoeken, kloppen. Nou, wat is kloppen? Kloppen is eigenlijk op die deur blijven kloppen. Nou, wat doe je op die deur? Je blijft kloppen totdat er wordt opengedaan. Als er een obstakel is in je leven, in je persoonlijke leven, in jouw omgeving, dan blijf je kloppen tot het obstakel weg is. En dat is oorlog. Dat is eigenlijk oorlog. Dat gaat ver. Dat heeft met toewijding te maken. En het zal je gegeven worden. Dat is dan wel weer de belofte. Dat is mooi, hè? Je krijgt het wel natuurlijk. Maar let op, als wij niet bidden, gaat God niks doen. Dat is de volgorde in de Bijbel. Kan God het doen? Ja, tuurlijk kan hij het doen. Hij is almachtig. Maar een voorwaarde is dat wij bidden. Hij vraagt dingen van ons en hij belooft om het te doen. En die twee die horen bij elkaar, die zitten aan elkaar vast. Timotheus begint dat met smekingen. Dat we smekingen moeten doen. Nou, wat is smeken? Is smeken ietsje langer bidden of zo? Weet je wel? Dus normaal bid je. En als je dan smeekt, dan bid je iets langer. Of als je smeekt, dan doe je het wat intenser. Of dan... dat is niet wat er met smeken bedoeld wordt. Smeken. Nog een keer Jack Hayford. Die zegt over smeking het volgende. Smeking breekt door de smerige en uiterst verworde zaken van de mens en de aarde heen en legt beslag op Gods soevereine ordening. Daarom noemen we het een gebed dat overeenkomsten sluit met God. Nog een keer. Het breekt ergens doorheen. Hij zegt door de smerige en uiterst verworde zaken van de mens en de aarde. En die vond ik ook zo mooi, het legt beslag op Gods soevereine ordening. Weet je, God heeft dingen bedoeld te zijn op een bepaalde manier. Wat we moeten doen is niet van hieruit proberen op onze manier dingen te veranderen, maar zoeken naar Gods ordening. Daar. En dan moet je ergens doorheen. Maar breek er doorheen. En dan kom je bij Gods ordening terecht. En dan weet je wat God van je vraagt. En dat is smeken. En smeken gaat heel erg ver. Smeken kost je wat. Kost bidden je wat. Zou bidden je iets moeten kosten? Zou smeken je iets moeten kosten? Ik denk dat Abraham peentjes gezweten heeft toen hij met God in gesprek ging over Sodom. Ik denk dat het niet gemakkelijk is geweest daar voor die tent. Heer, als en steeds verder gaan. Maar je spreekt tegen een heilig God. Dat deed hij ook. En hij smeekte om de stad Sodom niet te vernietigen. Als we het verhaal lezen van Mozes, die op de berg was, terwijl ze daar beneden een kalf aan het bouwen waren, en voor de afgoden dienen, toen ging hij smeken voor God. Heer, doe mij dan maar weg. Doe mijn naam maar weg uit het boek. Niet ik, maar voor die ander. En dan smeekt hij God. Wat hij eigenlijk zegt, neem mijn leven maar ten gunste van de anderen. Smeken kost je echt wat. Het verdraait nog en toe. Als het je niks kost, dat kan niet. Smeken heeft in zich de bereidheid om zelfs het leven te laten. Job smeekte voor zijn kinderen. Elke keer wanneer ze weer gingen feesten en beesten, dan ging die smeken voor zijn kinderen. Ach, die tijd komt nog. Ze gaan nog niet uit en zo. Dat duurt nog even. Maar dan komt er een tijd, dan smeek je voor je kinderen. Job deed dat. Hij smeekte voor... En wat gebeurde er? Hij verloor ze. Alle 12, als ik het wel heb. Hij verloor al zijn kinderen. Tijdelijk. Staat er, want hij kreeg er ook weer 12 terug en die anderen die bleven. En smeken, zeer intens. Zeer intens. We bidden voor de overheid. 1 Timotheus 3. Zodat wij een rustig leven kunnen leiden. Zodat het ons goed gaat en dat het onze omgeving goed gaat. En dat lezen we ook in Romeinen 13. Mag je het allemaal nog eens nalezen. En ik denk wel even terug naar die regering. Want ik vind het toch wel heel apart eigenlijk. Als we nou geen goede regering hebben. Hoe komt dat dan? Nou, eigenlijk denk ik, er zijn maar misschien maar twee redenen voor. Het zou kunnen zijn dat we niet voldoende gebeden hebben. Maar we proberen het zo dicht mogelijk bij onszelf te houden. Het zou ook kunnen betekenen dat we wel gebeden hebben, maar dat we de wil van God niet goed kenden. Het zou ook kunnen. En misschien zijn er nog wel meer redenen. Ik denk wel dat er geen reden is om, tenminste, ik kan hem zo gauw niet vinden, om de regering te bekritiseren. Ik denk dat er wel aanleiding is om te bidden voor de regering, want dat is waar de Bijbel ons toe oproept. 1 Timotheus 3 en nog een heleboel andere plekken. Hoe doen we dat dan? Hoe gaan we daar nou mee om? Maar laten we het eens praktisch maken. Er is geen goede regering. Het gaat niet goed in het. Het gaat in dit land ook niet goed. In Nederland. Het gaat in Europa niet goed. Stond van de week een artikel bij ons in de krant en dat zei van, als slaapwandelend wandelt Europa een catastrofe tegemoet. Dat was zo ongeveer de kop van het artikel. En ik dacht van, ben ik aan het slaapwandelen? Ben ik ook aan het slaapwandelen? Ga ik ook een catastrofe tegemoet? Laat ik het lijdzaam over me heen komen? Ik zou het mooi vinden als we met elkaar eens gaan naar het gedeelte. Gaan we even naar het Oude Testament. Een goede preek moet ook tenslotte iets uit het Oude Testament hebben. Zo was het toch? Zoiets. Dan krijgen we eerst de schriftlezing uit het Oude Testament en daarna schriftlezing uit het Nieuwe Testament. 2 Kronieken 7. Nog even volhouden mensen. Overigens, als je denkt van, ik vind het moeilijk, het is warm en zo, dan moet je gewoon even gaan staan. Hè? Dat deed ze in de tijd van Nehemia ook. Ze stonden allemaal om te horen naar de wetgeleerden en zo. En als er gepreekt werd, gingen ze allemaal staan. Wij gaan allemaal zitten, maar daar gingen ze allemaal staan. Ja, ik sta. Ik sta. Ja, maar daar gingen degenen die luisterden ook allemaal staan. 2 Kronieken 7, vers 13. Daar staat, wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt, en ze mijn aangezicht zoeken, en ze zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Amen. Wij moeten 4 dingen doen, dan doet God 3 dingen. Wat hier in deze tekst staat. Wij 4, hij 3. 2 Kronieken 7. Echt leuk om eens gewoon even zo'n, daar weer eens doorheen te lezen. Het is het verhaal van Salomo. Salomo die begint met het vragen om wijsheid. Het verhaal ken je wel, hè? Dan zegt God, zeg maar wat je hebben wilt en ik ga het je geven. En dan vraagt hij om wijsheid om het land te besturen. Nou, dat is een fantastisch verhaal. En maar dan gaat dat verder en dan beschrijft 2 Kronieken vooral ook hoe hij die voorbereidingen doet voor de bouw van de tempel. En ik dacht, wauw, zie je dat voor je? Wauw, hé. Salomo was koning. Die moest zich bezighouden met besturen van het land. Ik dacht, wauw, hé, onze vorstin die bezig is met het bouwen van een tempel. Wauw, hé, dat is cool. Toch? Onze regering die de focus daarop heeft. Misschien gebeurt het, maar ik hoor het niet. En zie het niet ook. Of heel beperkt. En denk van, dat is wat Salomo aan het doen is. Dat is toch even fantastisch, weet je wel. Hij is bezig met het bouwen van een tempel. Zo, alleen al dat is reden genoeg om te bidden voor de koningin. Het hele koningshuis, de hele regering erbij, alles erop en eraan. Alleen al daarom. Want als de regering verandert, dan creëren zij de voorwaarden waarop wij ons geloof kunnen uitleven. En dan zijn wij in staat om de wereld te veranderen. Zet toe. In een notendop. Daarom bidden wij voor de regering. Salomo die zei in 2 Kronieken 7 vers 11, is dat volgens mij, 6 vers 41, wacht even, in 6 vers 41, daar bidt Salomo en dan zegt hij, wel nu Heere God, sta op, trek naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Wauw! En dat gaat het over de tempel, wauw! Dat heb ik nou geloof ik al 10 keer gezegd vanmorgen. Wauw. God wil in zijn rustplaats zijn. Ik dacht van, dit is de tempel van God. Een gemeente is een plek waar God ook rust vindt. God wil dat. Trek op naar uw rustplaats. Is De kerk van God is dat de plek waar God rusten kan. Waar die blij is. En wauw, daar is een club die aanbidt mij. Die lofprijst mij. Die smeekt en bidt, die verwacht het van mij. Wauw, een rustplek. Trek op naar uw rustplaats. Want dat is waar God wil zijn. God wil ook in die tempel zijn. Maar hij wil daar wel zijn onder voorwaarden. En die voorwaarde is, eigenlijk hij wil niet dat wij zondigen. Oud verhaal. Hij wil niet dat we verkeerde dingen doen. En we doen het toch. En wat gebeurt er dan? Oud verhaal. Dan gaat hij tuchtigen. En dat is wat hier staat. Als ik de hemel sluit, als er geen regen valt, dan hij gaat de regen onthouden, hij gaat sprinkhanen sturen en hij gaat de pest sturen. En dat is wat je hebt zien gebeuren in de verhalen van het Oude Testament. En je mag daar je eigen invulling bij geven. Maar droogte, sprinkhanen en regen. En dat is wat er kan gaan gebeuren. En ik hoorde toevallig, daar moet ik nu even aan denken, gisteravond op het nieuws weer een nieuwe crisis aan het aankomen. Wij hadden de economische crisis, toen kregen we de financiële crisis. En gisteren hoorde ik over de voedselcrisis. Want er is zoveel droogte in Amerika. En laten we vooral niet wijzen naar Amerika. He, want je kent het spreekwoord, he, als het in Amerika stormt, dan gaat het hier waaien. Maar laten we dus niet wijzen. Maar de voedselcrisis is de nieuwe die eraan komt. Wereldwijd schaarste aan voedsel. Nou, je weet dat je dat een beperkte poos volhoudt. Om zonder eten door te leven. En het zijn allemaal tuchtmaatregelen van God. Om ervoor te zorgen. Die komen als het volk afdwaalt. En waar zijn ze voor bedoeld? Nou, eigenlijk maar voor één ding, om te zorgen dat het volk weer terugkomt. Want dat is het volgende versje natuurlijk. Wat moeten we doen? We moeten in ootmoed buigen, bidden, zijn aangezicht zoeken en bekeren. In ootmoed buigen. En dat betekent vernederen. Dus vernederen. Erkennen dat je als volk hebt gezondigd. Bid voor de overheid. Bid voor jezelf. Bid voor ons. De vreze des Heren voedt op tot wijsheid. En ootmoed gaat vooraf aan de eer. Er komt best een keer eer voor ons. Maar we weten niet wanneer. Er komt wel eer, maar we weten niet wanneer. Maar daaraan vooraf gaat ootmoed. Vernederen. Voor de val is het hart van de mens hoogmoedig. Maar ootmoed gaat vooraf aan de eer. En het loon van ootmoed, de vreze des Heren, dat is rijkdom, eer en leven. Ootmoedig zijn, dat is één. Twee, bidden. En dat betekent eigenlijk, we moeten tussen beiden komen. Dat is onze rol. Tussen beiden. Als wij niet tussen beiden komen, wat kan God dan doen? Hij heeft gezegd dat hij niks kan doen als wij niks doen. Als wij niet bidden, kan hij niet verhoren. Dus we moeten tussen beiden komen. En we moeten Gods aangezicht zoeken. En dat betekent dat we een verlangen moeten hebben. Hebben we nou ook echt dat verlangen dat God weer in dit land gaat komen? En wat hebben we ervoor over? En dat zoeken is ook dat je niet alleen de drang hebt, maar ook met drang gaat verzoeken. En we moeten ons bekeren van onze slechte wegen. Ja, blijkbaar is er een verband tussen mijn leefwijze en hoe het land ervoor staat. En God, als wij dat doen, dan gaat God horen, namelijk luisteren. En dan luistert hij naar ons. Hij wil het zo verschrikkelijk graag. En dan gaat hij luisteren. En dan gaat hij gehoorzamen. En dan zal hij ook vergeven. Dat is wat er staat. Dan gaat hij vergeven. En dan gaat hij niet vergeven. Maar dat betekent eigenlijk ook, daar zit iets in van, dan spaart hij je. Dan komt het goed met je. En dan zal die, en dat vind ik zo mooi, dan zal die ons land genezen. Nou, dat betekent letterlijk dat je, dat woord genezen, dat je letterlijk van pijn genezen kunt worden wanneer je ziek bent. Maar dat betekent ook dat je genezen kunt worden van je nationale tekortkoming. Of van je nationale pijn. Als het mis is in het land, dan wil God dat herstellen. Geloven wij? Ik ga afsluiten. Geloven wij dat God iets kan veranderen wanneer wij bidden? Wanneer we bidden voor de overheid. Waar Titus de opdracht voor kreeg om dat te doen. Herinner hen eraan. En dat herinneren, ik heb het al twee keer gezegd, ik zeg het nog een keer, tenminste vorige week en in het begin van juli. Dat herinneren is voortdurend en dat is sterk vermanen. Sterk herinneren. Krachtig dingen zeggen. Maar als wij dat doen, gaat God dan iets veranderen? Ja, dan gaat God iets veranderen. Het gaat gewoon gebeuren. Ga nog één keertje Jack Hayford. Invasie bidden. Een invasie in het onmogelijke. Misschien hebben jullie het al wel eens gelezen. En ik pak daar dan maar gewoon iets uit wat mij dan weer aanspreekt. Daar stond, niets is beperkender dan de zelfgekozen grenzen die we rondom ons leven vastzetten en waardoor we vinden dat God moet passen binnen onze verwachtingen. Als God iets wil veranderen, dan moeten we bij God zijn. Als God belooft dat hij iets doet door jou heen, dan moeten we komen bij zijn voorziening. Bij zijn wil. Dan moeten we opklimmen. Dan moeten we niet blijven hangen in wat ik kan bedenken, wat ik kan beredeneren. God is groter. En dat betekent ook dat ik los mag komen van mijn eigen grenzen. Niets is beperkender dan de zelfgekozen grenzen die we rondom ons leven vastzetten. En waardoor we vinden dat God moet passen binnen onze verwachting. Heer, u zou toch. Heer, u weet hoezeer ik verlang naar. En dan moet u toch. Dat zijn onze gedachten. En laten we vanmorgen maar zeggen, Heer, uw wil geschieden. En we weten niet altijd wat Gods wil is. Moeten we ons daar druk over maken? Ik zou het niet doen. Ik zou er gelijk mee stoppen. Ik zou gewoon gaan bidden. Dat zou ik doen en zeggen, Heer, u bent groter. U bent machtiger. U weet het veel beter dan ik. En misschien gaat u iets doen wat ik niet begrijp, wat ik niet kan, wat ik niet snap. Maar u bent almachtig. Ik wil afsluiten met een gedeelte te lezen uit de Efezebrief. En daar staat, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door de geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Daar heb je het. Het gaat onze kennis echt te boven. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Het gaat onze kennis te boven en we hebben het nodig om vol te worden. Dat kunnen we niet begrijpen. Dat zit niet in ons beperkte verstand. Maar hem nu die bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Jezus Christus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. U bent echt God. En u bent echt almachtig. En u heerst vanuit de hemel. En u bent zo ver weg. En dat betekent dat u een fantastisch overzicht hebt over wat wij allemaal doen. O Vader, help ons. Kom ons tegemoet, Vader. Kom ons tegemoet. We willen u zo danken, Heer, dat u ons nog hier laat. We willen u zo danken, Heer, dat u nooit ophoudt genadig te zijn. U bent genade. We willen u zo danken, Heer, dat u ons ook nooit ophoudt om ons aan te sporen. En aan te wakkeren, aan te vuren. En om uw woord open te leggen. En om te zeggen, kom dicht bij mij. Vader, we bidden vanmorgen voor degenen die boven ons gesteld staan. En er zijn er heel wat. Denk aan het koningshuis, denk aan de regering. We hebben er dingen over gehoord vanmorgen. En we doen er voorbeden voor. O Heer, raak hen aan. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden. Opdat zij zullen doen wat u wilt dat ze doen. Heer, laat het zijn als in de dagen van Esther. Waarop we in de tijd waarin de koning, de keizer, totaal niet bezig was met het volvoeren van uw plan. Maar er was een biddende vrouw. of een gelovige vrouw die al worstelende in uw plan bleef staan. Heer, misschien heeft ze er niks van gesnapt, maar later ontdekt hoezeer zij in uw plan heeft gestaan. Vader, zo willen we u dienen. Zo willen we u eren. Zo willen we doen, Heer, de dingen die boven ons verstand uitgaan. Zo willen we, Heer, ons laten vullen met uw Heilige Geest. Maak ons vol van uw Heilige Geest, Heer. Heer, zodat we maar afgestemd zijn op u en uw wil zullen doen. In Jezus' naam. Amen.